Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen van de 66ste psalm, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan komt allen, ziet Gods wijze wegen. Tweede van psalm 66. Toen wij op deze eerste kerstdag in belijdenis, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea. In antwoord daarop zingen wij van psalm 111, het tweede en het vijfde vers. Des Heren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. 2 en 5 van psalm 111, na de geloofsbelijdenis en daarna komt het kerstevangelie tot ons vanuit Lucas 2, de eerste 7 versen.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen nu Lucas 2, versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was, in de herberg. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze eerste kerstdag is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, daarvan vers 1a, 4a, 6 en 7a. En we lezen daar Gods woord en onze tekst voor deze morgen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. En Jozef ging ook op. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld waren, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, het is op deze eerste kerstdag dat u ons samenbrengt onder uw woord. Op een dag die de eeuwen door in uw kerk een dag van vreugde is geweest. Als we stilstaan bij dat wondere evangelie dat u uw zoon hebt uitgezonden in de volheid van de tijd. Uw zoon die gekomen is niet om te verderven, maar om te behouden. Uw zoon die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En u geeft het ons, jongeren en ouderen, dat we deze dag opnieuw mogen beleven. Heere, laat dat allereerst een wonder zijn. Laat het in onze ogen bijzonder zijn dat u ons hebt willen sparen. En dat u ons hier hebt willen brengen. Of dat u het ons geeft dat we thuis meeluisteren. Heere, we dragen ook hen aan u op die met ons meeluisteren. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En u ziet degene die in stilte met ons verbonden zijn, die misschien erg ziek zijn, of vanwege de ouderdom niet meer naar de kerk kunnen, of om een andere reden verhinderd zijn om op te komen onder uw woord, maar wilt u het woord van deze morgen ook thuis, of waar we ook zouden meeluisteren, tot een zegen stellen. En dan bidden wij vanmorgen om dat grote wonder. Of u ons door uw Heilige Geest wil brengen bij de kribbe van Bethlehem, bij het kind van Bethlehem. En of u wil geven dat we voor het eerst, of ook opnieuw, zouden mogen knielen bij die kribbe. Zouden mogen blikken in die kribbe, zaligheid zouden mogen zien in het kind, de zoon van verzoening. Heere, wil u ons leren, ook vanmorgen, waarom het nodig was dat uw zoon naar deze aarde kwam. Dat is verootmoedigend, dat is ontdekkend voor ons. Maar wilt u geven dat wij verootmoedigd en ontdekt mogen worden, dat wij klein mogen worden en dat wij leren buigen. Maar wil u ook geven, Heere, dat de zaligheid in deze zaligmaker voor ons alles mag worden. Heere, zegen dan de oude woorden die we vanmorgen hebben gelezen, en wilt u oude woorden nieuw maken. Niet alleen in die zin dat hele bekende woorden die we al zo vaak gehoord hebben nieuw en fris zullen worden en dat we iets mogen horen en mogen verstaan met ons hart van de boodschap van uw woord. Maar wil u ook geven dat waar u sprak door uw woord en door uw geest en waar die woorden korter of langer geleden door uw genade in ons leven mochten gaan oplichten en mochten gaan glanzen, dat ze ook nieuw gemaakt worden. Heere, wil u terugkomen op uw eigen werk, als u dat gewerkt hebt. Zo bidden wij u, Heere, wil u vanmorgen uw woord zegenen, ook tot bekering als wij onbekeerd zijn, tot onze zaligheid als wij nog verloren liggen, tot onderwijs in onze dwaasheid, tot licht in onze duisternis, tot moed in onze moedeloosheid. Heer, u zegent u het evangelie van uw woord. En wil u geven wat nodig is bij het luisteren. Wil u alles wat hindert wegnemen. En wilt u ook geven wat nodig is bij het spreken. Mag uw dienaar vanmorgen onder een geopende hemel spreken. Mag hij, Heere, door u bediend worden. En zo ook doorgeven. Wij bidden u, Heere, voor onze zieken. En we noemen u opnieuw de namen van onze ernstig zieke zuster Francina Bassa en onze ernstig verzwakte oude broeder Schipper. Heere, u kent hun omstandigheden. U weet van hun lichamelijke zwakheid en ziekte af. Heere, zou u bij onze zuster Bassa de pijn willen verlichten? Zou u ook willen verschijnen tot haar vreugde, opdat haar ziel getroost mag worden door u, en opdat ze met Simeon u in de armen mag nemen en mag ontvangen, en het mag zingen met hem. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, henen gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, wil u aan haar gedenken, als ze ook nog met ons meeluistert, zegent u de woorden, wil u ook aan allen gedenken die om haar heen staan en die haar verzorgen, wil u hen krachten geven en ondersteunen. We dragen onze broeder Schipper aan u op, Heere, hij is zo zwak geworden. Wil u ook aan hem denken? Wil u ook hem uw genade schenken? Wil u hem ondersteunen en wil u hem dragen? En sterk ook zijn kinderen, zijn kleinkinderen in deze dagen. Heren, we denken aan andere zieken van de gemeente. Degene die nog herstellend zijn, die niet kunnen komen naar de kerk. Wil u met hen zijn en wil u voor hen zorgen en wil u het ook voor hen kerst maken? Zou u, Heere, willen denken aan de rouwdragenden onder ons en de eenzamen? Juist op deze dag kan het gemis zo gevoeld worden. We bidden u bijzonder ook voor de familie Roodzand uit onze gemeente nu. Oma uit het leven werd weggenomen. Wil u hen daarin ook gedenken en vertroosten en sterken? Bijzonder aanstaande vrijdag, de dag van de begrafenis. Heere, en wil u de roepstemmen heiligen aan ons hart. Zo bidden wij u ook voor alle plaatsen waar noden en rampen zijn. Heere, wil u zich ontfermen, daar waar moeite en zorgen zijn. En wil u de hulpverlening zegenen. Sterk ook allen die deze dagen moeten werken. In de zorg, in de ziekenhuizen, bij de hulpdiensten. Heere, wil u geven wat nodig is. Sterk allen die een taak in de dienst hebben, onze koster en de organisten dragen we aan u op. En zo leggen wij, Heere, onze gebeden deze morgen voor u neer. Wanneer we alle dingen vragen, dan moeten wij u belijden dat wij, Heere, niets verdiend hebben. Wij hebben tegenover u gezondigd en misdaan. En daarom bidden we, zie ons aan in uw Zoon, de grote Emmanuel, en schenk ons een onverdiende, maar ook zo onmisbare zegen om zijnentwil alleen. Amen. Lofzang van Zacharias, we willen het eerste en het tweede vers daarvan zingen. Lof, zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En ook het tweede, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Er zijn twee collecten, de eerste is voor de eredienst, de tweede voor het evangelisatiewerk in Gent. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 77, het 8e vers, willen wij zingen als antwoord op de prediking. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zij die God die de oren doet, wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Het 8e van Psalm 77. Geliefde gemeente, iedere geboorte is een wonder. Dat is ook heel vaak wat je een vader en een moeder hoort zeggen wanneer ze gebogen staan over het wiegje van hun pasgeboren kind. Een wonder. En dat zeggen wij dan vaak als wij kijken naar het gezichtje en de handjes en de voetjes van zo'n klein pasgeboren kind. En dan hebben we nog helemaal niet nagedacht over het wonderlijkste van zo'n pasgeboren kind. Dat een ziel heeft die voor eeuwig zal bestaan. Maar hoe wonderlijk een gewone geboorte van een gewoon kind ook is, veel wonderlijker is de geboorte van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Wonderlijk als we letten op wie er in de kribbe van Bethlehem wordt neergelegd. Immanuel, diegene die niet alleen echt mens is geworden, maar ook echt God is gebleven. Diegene die door God vanuit de hoge is neergezonden om zondaren zalig te maken en om te schijnen als een licht in de duisternis. Wonderlijk als we letten op het doel waarmee hij kwam. Wonderlijk als we letten op degene die hij is. Wonderlijk ook als we letten op de manier waarop God de weg baant voor zijn geboorte. En daar willen we deze morgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Hoe God de weg baant voor de geboorte van zijn Zoon. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst op een weg vanuit Rome. Dat is vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, de keizer van Rome. In de tweede plaats letten we op een weg vanuit Nazareth. Dat is vers 4a. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth. En tenslotte letten we op een weg vanuit Gods liefdeshart. Vers 6. De dagen werden vervuld dat zij baren zou. En vers 7. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dus hoe God de weg baant voor de geboorte van zijn zoon. Allereerst een weg vanuit Rome. Vervolgens een weg vanuit Nazareth. En tenslotte een weg vanuit Gods liefdeshart. En de Heere geeft het ons allen, u, jou en mij vanmorgen, dat de Heere een weg baant vanuit ons naar hem. En allereerst vanuit hem naar ons. De overbekende woorden van Lucas 2 beginnen in Rome. Dat is opmerkelijk. We hebben deze woorden al heel vaak gehoord. De kinderen kennen die woorden misschien wel uit het hoofd, omdat ze hebben moeten leren. Maar laten we dat eerste vers nog eens met elkaar lezen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Dat de gehele wereld beschreven zou worden. Wat wordt er precies bedoeld met deze mededeling die op het eerste gehoor eigenlijk een historische mededeling is? Iets wat we zouden verwachten in een geschiedenisboek. Wel, wat hier gezegd wordt is dat van keizer Augustus, in die tijd de machtigste man van de wereld, en dat kwam ook tot uitdrukking in zijn naam, want zijn naam betekent de verhevene, de aanbiddelijke, die erenaam had hij ontvangen van de Senaat van Rome. Maar van die keizer Augustus gaat er een gebod uit, een bevel uit. In het Grieks van het Nieuwe Testament staat er letterlijk het woord, en dat kent u wel, het woord dogma. Kom daar straks op terug. Er gaat van de keizer een dogma, een bevel, een gebod uit. En wat is dat bevel? Dat de gehele wereld, dat was de hele wereld voor zover die viel onder de regering van de keizer van Rome, dus heel het Romeinse Rijk, dat de gehele wereld beschreven moest worden. Ingeschreven moest worden. Dat betekent dat alle onderdanen van de keizer, alle inwoners van het Romeinse Rijk, zich moesten laten registreren. Ze moesten hun naam opgeven en die naam moest in de registers worden ingeschreven. En dan moesten ze ook duidelijk maken wat ze precies hadden aan bezittingen en vooral wat ze hadden aan grondgebied. En de keizer had de bedoeling met deze beschrijving om uiteindelijk belasting te gaan heffen over de bezittingen van zijn onderdanen. Dat is wat Lucas hier bedoelt. Keizer Augustus geeft een gebod, geeft een bevel. Laat uw namen registreren, laat uw bezittingen registreren, want straks zal ik er belasting over heffen. En dan schrijft Lucas er nog bij in het tweede vers. En Lucas was iemand, dat schreef hij aan het begin van zijn evangelie al, was iemand die alles nauwkeurig heeft onderzocht. En die veel aandacht heeft voor tijdsaanduidingen, dan schrijft hij in vers 2, deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En Syrië, dat was in die tijd de provincie van het Romeinse Rijk, waartoe ook het land van de Bijbel behoorde. Wel, ik zei het u al, ogenschijnlijk is het een opmerking van historische aard. Zomaar een datering, zomaar een vermelding. En toch moeten wij vanmorgen zeggen, heeft het God behaagd om het kerstevangelie met deze mededeling te laten beginnen? Het heeft God behaagd om het kerstevangelie, zover dat beschreven wordt in Lucas 2, de eerste verse, te laten beginnen in Rome. Waarom is dat? Wat voor boodschap ligt daarin? Wel een drievoudige. De eerste boodschap die daarin ligt is dat de geboorte van de Heer Jezus Christus geschiedenis is. Kijkt u maar mee, aan het begin van vers 1 staat het, en het geschiedde. En in vers 2 wordt dat nog een keer gezegd, deze eerste beschrijving geschiedde. En in vers 6 leest u die uitdrukking nog een keer, en het geschiedde. Het is alsof Lucas het van Gods wegen moet onderstrepen. Het is echt geschied. Het is echt werkelijk gebeurd. Het kerstevangelie, de geboorte van de Heer Jezus Christus, vindt plaats in de geschiedenis van de mensheid. Het is dus niet wel waar, maar niet echt gebeurd. zoals dat vandaag de dag nogal eens gezegd wordt door vrijzinnige theologen en voorgangers en mensen. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Het is waar in je gedachten. Nee, laat Gods woord ons weten, de geboorte van Christus en alle heilsfeiten, ook zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, het is alles geschiedenis en het geschieden. Als het niet echt gebeurd was, als het niet waarheid was, historische waarheid was, ach gemeente, dan hing de zaligheid van zondaren aan een zijden draad. Eigenlijk was die er dan niet. Dan was dat alleen maar de zaak van een mooi verhaal. Dat is het eerste. De geboorte van Christus is echt gebeurd, geschiedenis. Ja, en dan nog iets, dat is de tweede boodschap die erin ligt vanmorgen. Dat is dat, en we hebben dat eigenlijk al gezegd, dat God de weg gaat banen naar de geboorte van de Heer Jezus vanuit Rome. De Heere gaat de volkstelling onder Augustus, ik zou wel kunnen zeggen de Heere gaat de belastingpolitiek van deze keizer gebruiken om zijn zoon in Bethlehem geboren te laten worden. Dat is ook opmerkelijk. Want het is dit gebod, dit bevel van de keizer, dat straks Jozef en Maria in beweging brengt. En ze komen in Bethlehem en daar moesten ze komen, want de profeet Micha had het voorzegd. Bethlehem Ephrata, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. De Messias moest in Bethlehem geboren worden. En u had de Heere dat natuurlijk zo kunnen doen, met eerbied gesproken, dat hij Gabriël de opdracht had gegeven om naar Jozef en Maria toe te gaan en te zeggen, u moet naar Bethlehem gaan. Daar zal de zaligmaker geboren worden. Dat zou eigenlijk veel eenvoudiger zijn geweest dan dit gebeuren. Dat heel het Romeinse Rijk in beweging moet komen. Dat iedereen moet gaan naar de plaats waar hij vandaan komt. En toch, de Heer heeft het zo gedaan. Het heeft opnieuw, het heeft de hoge heilige God behaagd om dit gebod van de keizer Augustus te gebruiken om het kerst te laten worden. Om zijn zoon in Bethlehem geboren te laten worden. En als de Heere dat aan het begin van het kerstevangelie duidelijk maakt, ja, dan ligt daar vooral dit in, dat de Heere alle macht heeft. Dat de wegen van God wonderlijk zijn. Dat de keizer van Rome, die machtige man, die dacht dat hij alles voor het zeggen had, wel kan denken dat hij zijn eigen plannen uitvoert, maar dat de Heere daardoorheen aanwerkt op zijn doel. Hij gebruikt ook deze omstandigheden. Hij leidt ook deze omstandigheden. Het is alsof het eerste vers van het kerstevangelie het ons zeggen wil. De Heere regeert. Dat schrijft Lucas niet zo. Als u de eerste verzen van Lucas 2 doorleest, dan ontdekt u dat daar wel heel wat namen worden genoemd. Augustus, Cyrenius, Jozef, Maria, David. Vijf namen worden genoemd, maar dat de naam van God ontbreekt. Maar als de naam van God ontbreekt in het kerstevangelie, dan is dat niet omdat de Heere niet werkt. Dan is het zo dat zijn naam wel ontbreekt, maar dat zijn hand wel zichtbaar is. Net zoals bijvoorbeeld in het Bijbelboek Esther. Dat staat er bekend om, dat de naam van de Heere in dat hele Bijbelboek niet genoemd wordt. Maar al wordt zijn naam niet genoemd, zijn hand is wel zichtbaar. En zijn hand leidt alle dingen. En precies datzelfde maakt Lucas hier duidelijk in het kerstevangelie. Gods hand leidt de dingen en de Heere is bezig om dwars door die hoogmoedige, hebzuchtige plannen van Augustus heen aan te werken op de komst van zijn zoon in het vlees. Alle dingen zijn in Gods hand. Alle tijden zijn ook in Gods hand. Lucas 2 vers 1 preekt ons. Nee, niet Augustus als de machtige, maar God als de almachtige God die alle dingen in zijn hand houdt. Zou je dan nog door willen strijden tegen die God? Dan zul je het toch een keer moeten verliezen. Laat de wapens dan toch eens een keer uit handen vallen wanneer u of jij nog strijdt tegen de Allerhoogste God. Wanneer u strijdt tegen zijn roep tot bekering. Wanneer u zich verzet en u het nog steeds zegt, ik wil niet dat hij koning over mij is. Deze almachtige God, u zult het een keer van hem moeten verliezen. En laat het toch niet zo zijn, zoals bij die Romeinse keizer van een aantal eeuwen later, die de christenen op een wrede wijze vervolgde en uiteindelijk stierf. En het toen zei, terwijl hij zijn laatste adem uitblies, en ge hebt toch gewonnen, Galileër. En hij bedoelde de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk moest hij het verliezen van Christus, maar het was wel te laat. Gelukkig, de jongen en het meisje, de man en de vrouw die het verliezen mag in het heden van de genade van de Heere. Die als een arme zondaar zich mag uitleveren aan hem. En die het zegt, Heere, hier zijn mijn wapens, wil u ze maar uit handen nemen. En wil u me maken tot een onderdaan van u, de Almachtige. Alle dingen zijn in zijn hand, alle tijden zijn in zijn hand. Dat is ook een troost. Een troost voor Gods kinderen. Alle tijden en alle omstandigheden in zijn hand. Zelfs de machtige keizer van Rome is, zoals de bekende reformator Luther het heeft gezegd, een loopjongen van de Allerhoogste God. Er ligt daar ook geen aanmoediging en geen aansporing in om al uw noden en zorgen voor de Heere neer te werpen. Alle dingen in zijn hand. Hij is de machtige. Hij kan een weg banen waar u geen weg ziet. Hij baande een weg vanuit Rome. Ja, en dan nog een derde facet van onze en een laatste facet van onze eerste gedachte. Die weg vanuit Rome. Dat is dus een weg waarin de Heere laat zien dat hij de machtige, de almachtige is. Maar daar wil de Heere toch ook in laten zien en in die eerste woorden van het kerstevangelie dat de Heere de wereld op het oog heeft. Dat als hij zijn zoon naar deze aarde zendt, hij de wereld op het oog heeft. Johannes 3, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft de wereld op het oog. Dat is iets wat de evangelist Lucas wiens evangelie we ook vanmorgen voor ons hebben, juist gaat benadrukken in zijn evangelie. Leest u dat evangelie door, dan ontdekt u dat Christus wordt gepredikt als de zaligmaker der wereld. En dat wordt zeker duidelijk als u naast het begin van zijn eerste boek, en dat hebben we vanmorgen voor ons, het Lucas-evangelie, het einde van zijn tweede boek legt. Want, kinderen, Lucas heeft nog een boek geschreven. Hij heeft het Lucas-evangelie geschreven, maar hij heeft ook het Handelingenboek geschreven. En eigenlijk vormt dat het vervolg op het Lucas-evangelie. En waar eindigt het boek Handelingen dan mee? Met precies de omgekeerde beweging als die we in vers 1 zien van onze tekst. In vers 1 zagen we, er gaat, en dan gebruik ik dat woord nog een keer, er ging een dogma, een bevel, een gebod uit van de keizer Augustus, een dogma vanuit Rome dat eraan moet meewerken dat Christus geboren wordt. Maar wat u vervolgens ziet, is dat vanuit die geboren Christus een boodschap teruggaat. Het dogma, de leer van de zaligheid, het evangelie van de zaligheid, dat gaat terug. En waar komt het uiteindelijk aan? Slot van het Handelingenboek, in Rome. Waar Paulus predikt, waar hij het evangelie preekt, en dan lezen we, zo in het laatste vers van Handelingen 28... Hij predikte het koninkrijk van God en hij leerde van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En dan is dat evangelie van kerst en dan is dat evangelie dat Paulus daar gepreekt heeft in Rome zo'n totaal andere boodschap dan dat gebod van de keizer Augustus. Want het gebod van de keizer Augustus was, uw naam, uw bezittingen en betaal. Maar als het woord van God komt, ook vanmorgen komt, ja, dan vraagt het in zekere zin wel naar uw naam. Wie bent u? Waar zijt gij? Maar dan vraagt het niet naar uw rijkdom, dan vraagt het naar uw armoede. En dan zegt het evangelie dat Christus in deze wereld gekomen is om door zijn armoede arme zondaren rijk te maken. Wel, dat is het eerste in ons tekstgedeelte van vanmorgen, een weg vanuit Rome. Onze tweede gedachte, een weg vanuit Nazareth. Ja, want we lezen in vers 4, en Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth. In gedachten gaan we naar Nazareth toe. Dat is een klein plaatsje, ook in de tijd van het Nieuwe Testament, een klein plaatsje gelegen op een berg, ergens in het noorden van Israël in Galilea. Veracht plaatsje. Waar de Joden van die tijd, dat weten we, met minachting op neerkeken. Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En daar in Nazareth is het gebod van de keizer Augustus ook gekomen. Daar hebben de inwoners van dat dorpje het ook gehoord. Ze moeten naar de plaats toe waar ze vandaan komen. En voor sommigen was dat gewoon Nazareth, maar voor anderen was dat een andere plaats. En ze moeten zich daar laten beschrijven, hun namen opgeven. Ja, en dan is het zo dat in Nazareth en in de omgeving dat gebod van de keizer ongetwijfeld op heel veel verzet is gestuit. Want Galilea, waar Nazareth lag, dat was een broeinest van verzet tegen de keizer van Rome. Dat weten wij uit Gods woord. In Handelingen 5, vers 37, ik lees u dat vers voor, daar wordt gesproken over Judas de Galileër. Dus een man afkomstig uit Galilea die opstond in de dagen van de beschrijving. Van de volkstelling en die veel volk afvallig maakte achter zich. Dus er waren in de tijd van de beschrijvingen in Galilea nogal wat mensen die zich fel kantten tegen de Romeinse bezetter. En die niet zomaar wilde gehoorzamen aan die opdracht van de keizer om zich te laten beschrijven. Die gingen niet op weg. Dat hing samen met het feit dat ze geen belasting wilden betalen aan die keizer. In hun ogen mocht de keizer ook geen belasting heffen over het land dat de Heere hun gegeven had. Dat was niet van de keizer, dat was van de Allerhoogste God. Dus er is daar in Galilea nogal wat verzet geweest. En dan leest u in vers 4. En Jozef ging ook op. Jozef ging toch op naar de plaats waar hij vandaan kwam. In gehoorzaamheid. En dat is een trek die ziet u in het leven van Jozef vaker. Gehoorzaamheid. Ik roep dat nog even voor uw aandacht, want u kent die geschiedenis natuurlijk als Jozef ondertrouwd is met Maria. Wij zouden zeggen verloofd is, maar dan wel een verloving met een heel serieus karakter, want het verbreken van zo'n toestand van ondertrouwd zijn, dat werd in de Bijbel eigenlijk gezien als een soort echtscheiding. Maar als Jozef ondertrouwd is met Maria, dan heeft hij het op een bepaald moment gezien, misschien gehoord, maar in ieder geval gezien dat Maria een kind verwacht. En Jozef weet, het is niet mijn kind. Want hij was nooit met Maria samen geweest, lichamelijk. En dan lezen we dat Jozef een rechtvaardig man wordt hij genoemd in de Bijbel. Dat hij zich afvraagt wat hij moet gaan doen. En Jozef had eigenlijk 3 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid was net doen alsof er niets gebeurd was. Gewoon trouwen met Maria. En dat kind gewoon laten doorgaan voor zijn kind. Nergens over praten. Dat kan Jozef niet, want Jozef was een rechtvaardig man. En die kan niet zomaar over de dingen heen stappen. Dat mag ook niet in het licht van Gods woord. Maar wat moest Jozef dan doen? Wel, dan bleven er nog 2 mogelijkheden over. Jozef die had kunnen gaan naar de rechters van zijn dagen en hij had Maria openbaarlijk ten schande kunnen maken. Dat wil zeggen, dan had hij haar moeten aanklagen. Dan had hij het moeten zeggen, Maria, mijn ondertrouwde vrouw, die is mij ontrouw geweest. En ze is in verwachting, maar ze is niet in verwachting van mij. Ja, en dan was Maria dus betrapt op. En de mensen hadden natuurlijk gedacht op overspel. En dan zou ze naar de wetten van Mozes gestenigd moeten worden. Wel, daar heeft Jozef zijn Maria niet voor over. Want zoveel hield hij wel van haar. En dan besluit Jozef om de laatste mogelijkheid te beproeven. En die laatste mogelijkheid is dat hij haar heimelijk verlaat. Dus dat hij onverwacht op een dag of misschien wel 's nachts al zijn spullen pakt en Nazareth verlaat en weggaat. En dan blijft Maria daarachter in Nazareth. En dan zal iedereen zeggen, Jozef heeft je verlaten, wat gemeen. Dan zal iedereen zeggen, dat kind wat je verwacht, dat moet je nu alleen opvoeden. Dat was een kind van Jozef. Dan zal de schande op Jozef neerkomen. En dan zal Jozef daarvoor opdijen. En dat wilde Jozef wel. Zo lief had hij zijn vrouw, dat hij haar heimelijk wilde verlaten in deze situatie. En dan komt die engel van God. En die engel die zegt het tegen Jozef, dat het kind dat Maria verwacht een heilig kind is. En dat Jozef Maria tot zich moet nemen als zijn vrouw. En dan leest u dat Jozef deed zoals hem bevolen was. Jozef gehoorzaam. Denkt u daar niet te licht over? Dat betekent dat Jozef de schande en alle praatjes die er over hem gingen ook dan op zich moest nemen in deze situatie. Hij moest, ja, in ieder geval voor de buitenwacht, het kind dat Maria verwachtte, erkennen als zijn kind. En hij doet het gehoorzaam, want de Heere zegt het. En iets van diezelfde gehoorzaamheid vindt u hier in vers 4. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth. Daar gaat hij, gehoorzaam aan een vreemde bezettende macht, ja maar wel de overheid van die dagen. Wel de overheid van die dagen en daarom moest Jozef gehoorzamen. Jozef ging ook op samen met Maria naar Bethlehem. Want daar moet Christus geboren worden. God baant een weg vanuit Nazareth naar de geboorte van zijn zoon. Jozef gaat op weg naar Bethlehem. Samen met Maria maakte hij die reis, lange reis. Een reis van, als we de kortste route zouden nemen, zo'n 180 kilometer. En een geoefende wandelaar in de tijd van de Bijbel kon zo'n reis in 3 dagen afleggen. Maar Jozef en vooral Maria, ze zullen er waarschijnlijk veel langer over gedaan hebben. Een gevaarlijke reis ook. Maar ze gaan. En intussen baant God de weg naar de geboorte van zijn zoon. Een weg vanuit Nazareth. Gemeente, als u, en dat is het laatste aan het einde van mijn tweede gedachte, als u Augustus zo is vergelijkt met Jozef, dan ziet u toch wel een groot verschil. Allebei worden ze door de Heere, ik zou bijna zeggen, in dienst genomen. Ze moeten allebei meewerken aan de geboorte van Christus. Ze hebben allebei een plaats, daar waar de Heere een weg gaat banen. Maar Augustus, zonder dat hij het weet, tegen wil en dank, hoogmoedig en trots en hebzuchtig en levend voor het hier en nu, niet erkennend de Allerhoogste God. En aan de andere kant Jozef, gehoorzaam, zich onderwerpend aan de Heere, zichzelf ervoor overhebbend, ingewonnen voor Gods weg. Wat een zegen als u iets mag kennen van dat leven van Jozef. Als je de wegen van de Heere niet altijd begrijpen kunt en niet narekenen kunt. Als er zoveel waaroms zijn. Als u toch mag buigen. Als de Heere u inwint en u brengt om te buigen voor hem en zijn weg te gaan. Wat een zegen. En laat dat vooral het gebed zijn. Wat een zegen als de Heere die wegen, ook die onbegrepen wegen, laat meewerken om u te brengen bij het kind van Bethlehem. Onze derde, onze laatste gedachte. Een weg vanuit het liefdeshart van God. Ja, want dan lezen we in vers 6. En het geschiedde als zij daar waren, in Bethlehem, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. De dagen werden vervuld. En ik zet nog een streep onder dat woordje vervuld. Dat betekent aan de ene kant natuurlijk gewoon dat de zwangerschap van Maria ten einde ging lopen. Dat ze kwam bij de uitgerekende periode. Haar dagen werden vervuld. En dat herinnert ons aan het feit dat de Heer Jezus, Gods Zoon, zo mens geworden is dat Hij vanaf het prilste begin van de ontvangenis af in de schoot van Maria is geweest en daar is gegroeid. Haar dagen werden vervuld. Zo klein is Gods Zoon geworden. Ik heb de catechisatie wel eens gezegd, misschien dat dominee Kempenis, die heeft over deze stof van wat gepreekt, begreep ik, het ook nog wel heeft gezegd, maar je kunt soms van de vereniging ter bescherming van het ongeboren kind, of hoe die vereniging nu ook heet, dan kun je van die kleine modellen zien van pas ontvangen kinderen. En dan zijn dat van die hele kleine, ja, poppetjes zou ik bijna zeggen. En als je die dan ziet in de hand van een mens, dan zie je maar zo'n heel klein poppetje. Wel met eerbied gesproken, maar zo diep heeft Christus zich vernederd. Zo klein is Hij geworden. En dan groeit Hij in de schoot van Maria. En na 9 maanden ongeveer zijn de dagen van Maria vervuld, maar vooral de dagen van God. Want God baant een weg vanuit zijn liefdeshart. Dat is het grote geheim, dat is het wonder van kerst. Dat leest u zo niet in het wat historisch aandoende bericht van Lucas, maar dat leest u in het geheel van Gods woord. Dat God een weg baant en de Zoon van verzoening deze wereld inzendt. Wat is dat, gemeente, iets van een wonder. Waar wij altijd weer, of voor het eerst, ook op kerst in en bij gebracht moeten worden. Dat God in de duisternis van deze wereld heeft gezien. Niemand die naar Hem vroeg. Niemand die Hem zocht. Enkel mensen die Hem de oorlog verklaard hebben. Enkel vijanden van God. En dat God de duisternis van deze wereld heeft ingetuurd, met eerbied gesproken, vanuit de eeuwigheid. Dat Hij alleen maar gevallen Adamskinderen heeft gezien. En dat het in zijn hart geweest is, van eeuwigheid af, om zijn eigen lieve Zoon in die duisternis te zenden als de Zoon van verzoening. Dat Hij het liefste wat Hij had, heeft willen afscheuren van zijn hart en heeft willen overgeven. Romeinen 8. Daar zegt Paulus het. God die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem heeft overgegeven. God baant een weg waar geen weg is. Waar al alle wegen van onze kant zijn toegesloten. En dat is toch die aangrijpende achtergrond van kerstgemeente. Dat is toch die geblokkeerde weg, die geblokkeerde ingang van het paradijs waar wij ons uitgezondigd hebben. Waar Adam en Eva en wij uit verdreven zijn. En toen Adam en Eva omkeken, toen zagen ze daar die engel met dat uitgetrokken zwaard. Geen weg meer. Geen toegang meer. Geen weg vanuit ons hart naar God. Zitten er vanmorgen zulke mensen. Mensen die het moeten zeggen, o Heer. Dat is kerst 2018. Misschien wel 80 of 85 jaren kerst gehouden. Misschien 14, 15 jaar. Maar je zit hier vanmorgen met een hart. U zit hier met een hart. Waar geen weg uitloopt naar God toe. En u weet niet waar de weg is. En u weet niet hoe u bij hem moet komen. En u weet niet hoe het ooit nog goed kan komen tussen hem en tussen u. Wel, dat is van nature, gemeente, ons beeld, geen weg naar God toe. Wat is een mens dan toch ellendig? Nou, dominee, niet zo ellendig hoor. Niet zo ellendig. Dan kun je toch een mooi leven hebben in deze wereld. Ja, dan kun je een mooi leven hebben. Dan kun je veel geld verdienen. Dan kun je misschien prachtige dingen kopen. Dan kun je misschien de vrouw of de man van je leven vinden. Dan kun je gelukkig worden met je kinderen of met je vrienden en je vriendinnen. Dan zou je iedere dag feest kunnen vieren. Dan zou je gelukkig kunnen zijn, jawel. Tot de dag dat je daar ligt. Als je een ziekbed krijgt en een sterfbed krijgt. Tot de dag dat je daar ligt. De laatste dag van je leven. En je terugblikt. En je ziet, het is allemaal klatergoud geweest. Het leek zo te glanzen en het leek zo te schitteren. En het schitterde wel, maar het is waardeloos en het valt je uit handen. En je weet dat je nog maar een enkel uur hebt. En dan moet je God ontmoeten. En je hebt nooit naar hem gevraagd. En het is te laat, menselijk gesproken, om hem nog te zoeken. Je hebt geen krachten meer. Je hebt geen gedachten meer. Je hebt menselijk geen mogelijkheden meer. Ach, gemeente, hoe ellendig. Christus komt midden in deze wereld, opdat wij in de werkelijkheid van ons aardse leven hem zullen gaan zoeken. Opdat wij in de werkelijkheid van dit aardse leven de armoede van het hier en nu zullen inleven en de rijkdom die er bij hem te vinden is. Want God zond zijn Zoon als een zoon van verzoening. En wie u ook bent. En wie jij ook bent. Maar dat is een woord. Dat moet je in je leven gaan begrijpen. Dat is een woord. Dat moet jij in je leven gaan begrijpen. Verzoening. Dat is een woord dat begrijp je misschien nu niet. Dat is een woord dat moeten wij niet alleen begrijpen met ons hoofd. Dat moeten we begrijpen met ons hart. Verstaan met ons hart. Verzoening. Dat wil zeggen dat het goed moet komen tussen God en tussen mij, ellendige zondaar. En dat God nu zijn zoon zendt als zoon van verzoening, dat wil zeggen Christus komt om verzoening mogelijk te maken. Om verzoening tot werkelijkheid te maken voor schuldige zondaren. Om God die wij verlaten hebben en die wij met onze zonde beledigd hebben, volkomen lief te hebben en volkomen te eren. Om zijn wet te vervullen. Om de schuld die wij hebben bij die hoge God te betalen. Christus komt om in een weg van lijden en van sterven, want Kerstevangelie is ook lijdensevangelie, om in een weg van lijden en sterven verzoening aan te brengen. Om een weg te banen voor zondaren. Ziet u dat, gemeente? God baant een weg vanuit de eeuwigheid, vanuit de hemel, vanuit zijn liefdeshart naar deze aarde in zijn eigen lieve zoon. Christus baant door zijn lijden en sterven een weg voor schuldige zondaren naar God. Hij is de zoon van verzoening. Hebben u hem zo nodig gekregen? Zitten er vanmorgen hongerigen en dorstigen in de kerk die het zeggen: o, dat heb ik nodig om verzoend te worden met God, die zoon van verzoening. Zie eens waar hij gelegd wordt. In de kribbe. In de kribbe. Veelzeggende plaats. Dat is zo laag, gemeente, dat de diepst buigende, de zondaar die het meest aan de grond is, want begrijp u me goed, met je buigen kun je dan ook niks meer zijn voor de Here, maar de zondaar die het meest aan de grond is, er het makkelijkste bij zou kunnen. God legt zijn zoon in de kribbe, een voederbak voor de beesten. Opdat mensen die het moeten zeggen: o Heere, ik ben zo'n onrein hondeke. Ik ben zo'n dode hond, zoals Mefiboset het moest belijden. Ik ben zo'n groot beest, zoals Asaf het moest belijden. Opdat zulke zouden komen en zaligheid zouden zien in de kribbe. Zouden eten van het brood des levens dat in die kribbe gelegd is. God zendt zijn zoon van verzoening. En als u verzoening nodig hebt, dan wordt u vanmorgen in de prediking van het evangelie genodigd en geroepen om te komen tot die kribbe. Om te buigen bij die kribbe. Om zaligheid te zien in hem. Om op uw knieën te komen bij die kribbe. En om u zalig te staren op hem. En om hem te gaan volgen in heel zijn weg. Door lijden en sterven tot heerlijkheid. Zoon van verzoening. En als ik nu niet weet, dominee, hoe ik er komen moet. God die een weg baande, gemeente, voor de geboorte van zijn zoon. Vanuit Rome, vanuit Nazareth, vanuit zijn liefdeshart. Zou hij niet bij machte zijn om een weg te banen voor u. Waar u geen weg ziet. En als u niet weet hoe u die weg moet gaan, zou hij niet bij machte zijn om een weg te banen tot u. Daarom laat het uw en mijn gebed zijn, Heere. U die de weg baande voor de geboorte van de zoon van verzoening. De zaligmaker van verloren zondaren. breng ook mij bij hem en breng ook hem bij mij. Want dat laatste gebeurt ook. En dat is dan het laatste wat ik u ook nog zeggen wil vanmorgen in de prediking. U ziet dat als de Heer Jezus gekomen is, als zoon van verzoening in de kribbe is neergelegd, er twee dingen gebeuren. Enerzijds dat de Heere met zijn machtige trekkende handen zondaren bij de kribbe brengt. De herders. En later, misschien onder iets andere omstandigheden, de wijzen. Maar u ziet ook dat de Heere zijn zoon bij zondaren brengt. Anna, Simeon, waar waren ze? In het huis van de Heere. Daar waar de dienst van de Heere was. En daar gaf de Heere zijn wonderlijke, zijn goddelijke verrassing. Daar mocht Simeon, de zoon van verzoening, in zijn armen ontvangen. En dan wordt het kerst. En dan gaat hij het zingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. De vrede van de verzoening. Want mijn ogen hebben, en dat is het geheim van heel Gods kerk, uw zaligheid, uw zaligmaker, uw zoon van verzoening gezien. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil u uw woord zegenen. De oude woorden van Lucas 2 wil u ze nieuw maken. Wil u ons geven, Heere, dat wij die zoon van verzoening nodig zullen hebben. Nodig zullen krijgen. Wilt u het ons laten zien? Wilt u geven, Heere, dat behoeftigen en armen bij hem gebracht mogen worden? Om zaligheid te zien in hem. Om hem te gaan bewonderen in zijn gangen. Heere, geef ons zo een gezegende kerstdag. Brengt u ons vanmiddag op de plaats waar Simeon en Anna waren. Brengt u ons, Heere, onder uw woord en bij uw dienst. En boven alles geef ons, Heere, diezelfde zegen. Om dat kind in de armen te mogen ontvangen. En om uw zaligheid te mogen zien. Vergeeft u al het zondige en al het gebrekkige. Hoor en verhoort u ons uit genade. Amen. Psalm 138, het derde vers willen wij als slotzang zingen. 138:3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.